Dreiging uit het verleden. Een vervolg op de Matt Melden Science Fiction hoorspelreeks van Paul van Herk. Geschreven door Peter Schrama, bewerkt en voorgelezen door Jack Mulder. Aflevering 4. Hoofdstuk 6. Bezoek aan CERN. De straalmotoren van het verkeersvliegtuig begonnen te bulderen zoals bij de start. Het toestel was al een tijdje aan het dalen en nu kwam het vliegveld van Genève op hen af. De landing werd ingezet en Shirley, die wakker werd van het aanzwellende motorgeluid, deed haar ogen open en probeerde zich uit te rekken voor zover de beperkte ruimte van de vliegtuigstoelen dat toeliet.
Waar zijn we? Gaapte ze.
We zijn er bijna. Als je door het raampje iets vooruit kijkt, dan zie je de buitenwijken van Genève al liggen. Nog een half uurtje en dan staan we aan de grond, antwoordde Jason. Ik wist niet dat je ooit in Genève was geweest, zei Shirley verbaasd. Dat ben ik ook niet, lachte Jay, maar ik ben een fanatieke liefhebber van vluchtsimulators en op de computer heb ik al ik weet niet hoe vaak een 737 aan de grond gezet in Genève. Die vluchtsimulators zijn tegenwoordig zo waarheidsgetrouw. De omgeving van het vliegveld die herken ik gewoon.
Oh, leuk zeg. Wat wil je straks als eerste gaan doen als we in Genève zijn? Vroeg Shirley.
Laten we eerst maar eens het hotel opzoeken dat Melanie voor ons besproken heeft. En als we daar dan een keer zijn, dan zal ik die kennis van me bij Cernus bellen en proberen of we vandaag nog langs kunnen komen. Als ze ermee akkoord gaat, dan kunnen we misschien vandaag al beginnen met de metingen.
Vertel eens iets meer over die kennis van je, vroeg Shirley nieuwsgierig.
Wel, ze heet Jennifer Leary en ze werkt bij CERN als deeltjesspecialist bij de deeltjesversneller. Ze studeerde natuurkunde, maar ze volgde ook een hoop colleges buiten haar vakgebied. Gewoon uit interesse, want het is een hele slimme meid hoor. En bij het college toegepaste computerwetenschappen werd ik aan haar gekoppeld. Het klikte tussen ons en in het begin was ik het die haar dingen leerde, maar tegen het eind van het college was zij het die mij van alles bijbracht. En later hebben we nog sporadisch wel eens contact gehad.
Sporadisch? Zou ze je dan nog wel kennen, na al die tijd?
Oh, ongetwijfeld. Ze heeft een fotografisch geheugen, dus ze kent me vast nog wel.
En toen maakte het vliegtuig een paar bewegingen die Shirley duidelijk in haar buik voelde. Het toestel deinde op en neer en van links naar rechts. De landing was ingezet.
De wachtkamer bij CERN was, zoals je kon verwachten, groot en modern. Aan de muren grote verlichte afbeeldingen van apparatuur en onderzoekers. Maar het meest in het oog viel de afbeelding van de Large Hadron Collider, de deeltjesversneller. Niet in het minst door de enorme afmetingen van de foto. Minstens een meter of 10-12, schatte Jason. In het midden de deeltjesdetector. Verder luchtfoto's van het gebied waaronder de deeltjesversneller zich uitstrekte. En tenslotte foto's van andere apparatuur die deel uitmaakte van de gigantische machinerie. Er klonken voetstappen en er kwam een hippieachtige jonge man op hen af met lang haar en een sympathiek gezicht.
Bonjour, schönen guten Tag, mein Name ist Schulze, Klaus Schulze. Ik ben assistent van mevrouw Leary. Ze laat zich verontschuldigen dat ze verlaat is en ze heeft me gevraagd om u alvast een rondleiding te geven terwijl ze haar werkzaamheden afrondt, stelde de man zich voor.
Shirley en Jason stelden zich ook voor, waarna ze met z'n drieën een lange gang inliepen.
Deze gang loopt naar een ander gebouw waar de toegang tot de toeschouwergalerij van de LHC zich bevindt. De meeste bezoekers kunnen zich geen voorstelling maken van het enorme formaat van de LHC, weet u. Het is het grootste meetinstrument dat ooit door mensen is gebouwd. Met dit apparaat proberen we met de kleinste deeltjes die we kennen, subatomaire deeltjes dus, te schieten op andere kleine deeltjes. We bestuderen dan de botsing en de eventuele brokstukken, dus nog kleinere deeltjes. Deze installatie is dus, zou je kunnen zeggen, het kanon waarmee we schieten en die ring is als het ware de loop van het kanon.
Wat voor soort werk doet u als assistent hier precies? Vroeg Jason.
Wel, mijn hoofdtaak is eigenlijk het programmeren van de Quake-computer van CERN voor mevrouw Leary's onderzoeken. Maar meestal zijn het de losse klusjes die mevrouw Leary me opdraagt, zoals het ontvangen van bezoekers zoals u.
Het klonk wat wrevelig.
Dat zijn toch twee compleet andere dingen? Zei Shirley meevoelend.
Ja, dat zijn het inderdaad, ja,
zei de assistent en hij kneep zijn lippen tot een streepje.
U werkt met een Cray? Welk type, als ik vragen mag? Vroeg Jay geïnteresseerd.
Het is een door ons aangepast type. Toen die hier in gebruik werd genomen, was dat ongeveer het snelste van het snelste dat er op het gebied van supercomputers beschikbaar was. Maar dat was een paar jaar geleden. Op dit moment zijn het de Chinezen die de snelste machines bouwen. Deze Cray haalt ongeveer 20 petaflops.
En de opslagcapaciteit? Shirley ging iets langzamer lopen. Er ontstond een enthousiast vaktechnisch gesprek tussen Klaus en Jason, maar voor haar was de journalistieke kant van de zaak aanmerkelijk interessanter.
Als jij het niet erg vindt, dan gaan we niet naar die toeschouwersgalerij, maar even naar de Cray toe, zei Jason.
Shirley haalde haar schouders op.
Ja, prima hoor.
Toen stapten ze de lift in. De Cray stond zachtjes te zoomen in het midden van de kale en steriele zaal. Lampjes knipperden zenuwachtig aan en uit ten teken dat de machine aan het werk was. Welke voorstelling van een supercomputer Shirley ook had, dit apparaat beantwoordde daar in elk geval niet aan. Er stond geen lange rij enorme kasten, geen massa's kabels die overal en nergens naartoe liepen, geen opstelling die aan de brug van een ruimteschip deed denken. In de zaal stond slechts een apparaat dat, in verhouding tot de omvang van die zaal, relatief klein kon worden genoemd. Het ding leek haast zo'n modern zitmeubel met hoog uitgevallen rugleuningen, maar de rondingen hadden dan weer iets weg van dat rare openbare mannentoilet dat Shirley ooit in Washington had gezien. De heren waren ondertussen naar een terminal gelopen. Klaus had zich achter het toetsenbord verschanst en was aan het typen geslagen. Jay stond ernaast en keek geconcentreerd naar het scherm. Opgezette tijden zei hij iets waarop Klaus dan antwoord gaf. Shirley was volkomen vergeten door de twee techneuten die helemaal in beslag waren genomen door de computer als kinderen met een nieuw speeltje. Shirley liep langzaam om de Cray heen en bekeek de verschillende onderdelen aandachtig. Al die knipperende lampjes hadden iets fascinerends, haast hypnotisch. Ze probeerde zich voor te stellen waar de computer allemaal mee bezig was. Ze herinnerde zich dat er een elementair deeltje was ontdekt in Genève en ze vroeg zich af of dat nou hier zou zijn gebeurd. Een piepgeluid rukte Shirley weg uit haar gedachtegang. Het was Klaus' telefoon. Jennifer Leary had haar werkzaamheden afgerond en verwachtte hen.
Klaus Schulze klopte op de deur.
Binnen,
zei een zachte stem. Klaus opende de deur en liet Shirley en Jason voorgaan.
Mevrouw Leary, hier zijn de beide gasten.
Jennifer Leary keek naar hem op.
Dank u zeer, chef, meneer Schulze.
Shirley grinnikte inwendig. Ze lijkt wel zenuwachtig. Wat een gekke verspreking, dacht ze. Maar Leary knikte nu minzaam.
Uitstekend, Klaus. Je kunt wel weer verder gaan met je werk.
Klaus antwoordde niet en vertrok.
Gaat u zitten. Jason Stevens was het niet. En metgezel. Ik heb van mijn secretaresse vernomen dat jullie langs wilden komen vanwege een bijzonder verzoek. Van het hele verhaal dat haar verteld werd had ze niet zoveel begrepen, maar het leek haar wel belangrijk. Dus, wat is er zo belangrijk dat ik mijn werkzaamheden voor jullie heb moeten onderbreken?
Shirley en Jay gingen zitten op de stoelen die voor het imposante bureau van Jennifer Leary stonden. De ontvangst was niet helemaal zoals Jason had verwacht. Hij schraapte zijn keel en begon aarzelend.
We weten dat er zich vreemde storingen voordoen bij computersystemen, dat ze uitvallen en zo. We waren in de buurt en ik weet dat bij CERN een van de nieuwste computers staat. Een uitgelezen kans dus om onderzoek te doen naar die vreemde storingen. En aangezien we, u en ik bedoel ik, in het verleden hebben samengewerkt, dacht ik... Dus u denkt dat wij hier niks beters te doen hebben dan allerlei particulieren te faciliteren om eigen onderzoekjes uit te voeren? Van wie heeft u dat verhaal?
Van professor Ian Curtis.
Professor Curtis? Is die niet kort geleden overleden? Er staat niets bij van een ongeluk of zo. Nu begint het me een beetje te dagen. Ah, en nu kan ik u ook weer thuisbrengen. We hebben inderdaad samengewerkt op een universiteit. Was het niet Yale?
Nee hoor, Rangeley, Colorado.
Ach, goed ja, Rangeley.
Goed, u wilt dus onderzoek doen naar de computerstoringen. Op welke manier denkt u dat project op te zetten?
We willen een meetapparaat synchroniseren met de computer van CERN hier in Genève. Dat meetapparaat nemen we mee naar verschillende plaatsen op aarde en de tijdsverschillen die optreden bij uitval van beide systemen, die vormt de basis voor een peiling. Na een aantal metingen kunnen we dan de locatie van de bron uitrekenen.
En dat meetapparaat heeft u al?
Nee, daar wordt nog aan gewerkt,
loog Jason.
Ach, wel, over dit soort onderzoeken kan ik alleen niet beslissen. Ik moet dat voorleggen aan de Raad van Bestuur. Ik zal kijken wat ik voor u kan doen. Hoe kan ik contact met u opnemen zodra ik meer weet?
U kunt ons e-mailen, zei Jason en hij spelde het adres. Maar we zijn natuurlijk ook per post te bereiken. We logeren in het Hôtel des Tourelles hier in Genève, kamers 209 en 211.
Wel, mijn tijd is kostbaar, dus dit moet het einde van het onderhoud zijn. U hoort nog van mij, meneer Stevens, daar kunt u zeker van zijn. Een goede dag verder,
kapte Leary het gesprek af. Ze richtte haar aandacht volledig op een grafiek op de monitor voor haar. Wat haar betrof, hadden Shirley en Jason opgehouden te bestaan.
Op de gang aangekomen ontplofte Shirley. Wat een ongelofelijk onbeschoft! Nee, niet hier, toe nou, eerst naar buiten. Shirley kookte inwendig en uit alle macht zwijgend liepen ze samen naar de uitgang. Buiten aangekomen stapten ze in een van de taxis die voor het gebouw op Clandigy stonden te wachten. Een half uur later betrad het tweetal hotelkamer 209.
Wat een debakel bij CERN zich, zei Shirley.
Boah, debakel, aarzelde Jason, de kamerdeur achter zich sluitend.
Ach, hoezo, moh, brieste Shirley. We zijn toch geen steek opgeschoten met dat bezoek? De hulp van die vriendin van jou, die bestond uit minder dan het getal nul. Ja, ja, ze moet het voorleggen aan de raad van bestuur van CERN. Zou ze het zelf geloven? Ze hield ons aan het lijntje, meer niet. Alleen om de schijn op te houden, vroeg ze naar een contactmogelijkheid. Trouwens, een gemiddeld varken heeft betere manieren dan die slang. Wat een onbeschofte, ik wil zeggen, nou ja, ik kom gewoon scheldwoorden tekort.
Jennifer Leary is nooit een vriendin van me geweest. Ja, ze was vroeger al apart, maar je hebt wel gelijk. In de loop van de jaren is ze er niet op vooruit gegaan. Van haar hoeven we inderdaad geen hulp te verwachten, vermoed ik.
Gelukkig hebben we die ook niet nodig. Of beter, niet meer nodig.
Hoe bedoel je? Ik bedoel Klaus. Die was heel wat vriendelijker en behulpzamer. Toen jij aan het rondkijken was, toen heb ik hem verteld waar we mee bezig zijn. Ik had de kwantumcomputer in de sporttas zitten die ik bij me had en die heb ik hem vervolgens laten zien. Hij had zelf al de nodige problemen ondervonden met de Cray, zonder dat hij daar een verklaring voor kon vinden. En wat ik hem vertelde, dat verklaarde een heleboel en dat maakte hem tot een medestander. Toen ik hem uitlegde waarom ik de kwantumcomputer zo graag wou aansluiten op de computer van CERN, toen vond hij dat meteen goed. De beide computers zijn nu gesynchroniseerd en hij heeft me zelfs een lijst gegeven met de momenten waarop de Cray uitviel de afgelopen tijd. We hebben daarmee twee, misschien zelfs wel drie meetpunten die we kunnen gebruiken. En nu is het dus een kwestie van wachten op de volgende storing waarop de beide computers uitvallen. Dan weten we daarmee het verschil in uitvaltijd van die twee machines en dan hebben we dus de nulmeting.
Dus in feite was het bezoek aan CERN dankzij de hulp van Klaus toch nog een succes?
Ja, maar onder voorbehoud natuurlijk, want we hebben de hulp van Klaus absoluut nog nodig voor de nulmeting en voor de daaropvolgende uitval. Alleen dan kan de bron worden gelokaliseerd en zonder die beide waardes zijn we nergens.
Dan zullen we maar voor één keer hopen dat het snel weer mis is. En natuurlijk dat Klaus behulpzaam blijft, sprak Shirley bedachtzaam.
Ik heb in ieder geval een privé telefoonnummer van Klaus gekregen, dus als het misgaat dan weten we het snel genoeg. En tot die tijd is het afwachten,
zei Jason. Shirley zei,
zeg, ik rammel van de honger. Zullen we een hapje gaan eten?
Dat is een goed idee. En ik neem wel de sporttas met de kwantumcomputer mee, want je weet maar nooit.
Als eerste verliet Shirley de kamer en liep in de richting van de lift. Jason sloot de hotelkamer af en volgde haar.
Ik denk dat we vanaf nu maar beter de trap kunnen nemen in plaats van de lift. Ik zou niet graag vastkomen te zitten wanneer de stroom uitvalt.
Goeie help. Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Ja, onder de huidige omstandigheden is de trap een stuk gezonder dan de lift, beaamde Shirley en zij voegden de daad bij het woord.
Hoofdstuk 7. Duisternis over Genève.
En toen ging het licht uit en ook de muziek verstomde. Enkele passagiers maakten spottende opmerkingen. De antieke toeristentram reed nog enkele meters door en kwam met piepende schijfremmen tot stilstand. Het restaurant in een tram, speciaal voor de toeristen, stond stil in de Rue Voltaire, midden op een kruising. Na een moment van stilte brak een rumoer uit in het donkere voertuig. De passagiers begonnen in allerlei talen druk door elkaar te praten, waardoor het trammetje op weg leek naar Babel. Sommige passagiers knipten hun aanstekers aan om zo een beetje licht in de duisternis te brengen.
Het is weer zover, lijkt me, zei Shirley laconiek.
Het lijkt er wel op, ja. Ik ben bang dat we dadelijk lopend terug zullen moeten naar het hotel.
Nou ja, dat is goed voor de spijsvertering, zullen we maar denken.
Trouwens, nog een geluk dat we al klaar waren met het eten.
Aan de achterkant van de tram werd een generator gestart en de lichten gloeiden weer aan. Hier en daar klonk een zucht van verlichting.
Cher convive, sehr geehrte Gäste, zoals u heeft gemerkt is de elektriciteit zojuist uitgevallen en zijn we teruggevallen op een noodgenerator. Dit betekent dat we momenteel weliswaar niet verder kunnen rijden, maar uw maaltijd kan gewoon doorgang vinden. Er wordt een bus geregeld die u terug zal brengen naar uw vertrekpunt. Onze verontschuldigingen voor het ongemak. We wensen u nog een prettige voortzetting van de maaltijd, klonk het uit de omroepinstallatie.
Wat doen we? Wachten we op die bus of ga je liever lopen? Vroeg Shirley.
Nou, we zijn vast niet de enigen die gestrand zijn en je zult zien dat er een run komt op alles wat rijden kan. Volgens mij is het hotel hier niet zo ver vandaan, dus wat mij betreft gaan we lopen, sprak Jason.
Ze dronken het laatste restje wijn uit hun glazen, stonden op en verlieten de tram. Even moesten hun ogen wennen aan de duisternis buiten, maar toch was Genève niet volledig in donker gehuld. De stad werd bewegelijk verlicht door de weerschijn van autolichten. Van alle kanten kwam het geluid van rinkelende bellen en loeiende sirenes op hen af. Alarminstallaties die door de spanningsuitval automatisch waren afgegaan, zorgden voor een nerveuze sfeer. Overal klonk het getoeter van automobilisten die verrast werden door de plotselinge duisternis, terwijl ze omzichtig probeerden het kruispunt te passeren, ondanks de uitgevallen stoplichten. Er hing een onheilspellende sfeer op straat. In een land dat van twee wereldoorlogen verschoond was gebleven, leek Genève op een absurde manier verduisterd vanwege een oorlogsdreiging.
Welke kant moeten we nou op naar het hotel? Vroeg Shirley weifelend, terwijl ze rondkeek.
Ik geloof dat ik het wel weet. Ja, ik zie het al. We moeten niet de trambaan volgen, maar hier linksaf. Het is echt niet zo ver hier vandaan, hoor. Straks verderop kruisen we volgens mij zo'n breed spoorviaduct. Daar moeten we dan onderdoor. En daarna is er rechts zo'n kaal, lelijk parkje. En even verder, bij het water, daar is dan het hotel.
Ze begonnen voorzichtig in de aangegeven richting te lopen en een paar minuten later galmden hun passen luid onder het spoorviaduct. De onheilspellende sfeer en de duisternis begonnen Shirley op de zenuwen te werken. Ze ging dichter bij Jay lopen en na een korte aarzeling stak ze haar arm door de zijne. Jason keek even, glimlachte dan en liep rustig door. Shirley voelde zich een beetje stom vanwege de angst, maar de nabijheid van Jay voelde warm en veilig. Gearmd liepen ze samen verder, totdat Jason haar arm losliet en wees naar een grasveldje aan de overkant dat vaag zichtbaar werd in het halve duister.
Kijk, daar is dat plantsoentje. Ik heb dit gezien toen we aankwamen en dadelijk bij het water is dan links het hotel.
Het tweetal liep, weer los van elkaar, het parkje voorbij. Heel even voelde Shirley zich alleen. Het gearmd lopen was erg prettig geweest. En eigenlijk had ze zijn arm niet los willen laten. Ze zou ook nu graag weer gearmd verder willen lopen, maar hij had zijn arm niet aangeboden en ze had de moed niet om nogmaals haar arm door de zijne te halen.
Bovendien, daar was de rivier en ze stonden voor het hotel. Verwonderd besefte ze ineens hoe veilig en geborgen ze zich altijd bij Jason voelde. Iets dat ze zich nog nooit eerder had gerealiseerd. Allerlei gevoelens denderden plotseling door haar heen en brachten haar in verwarring. Het hotel moest beschikken over een noodgenerator, want het was grotendeels verlicht. Terwijl ze samen de lobby binnenliepen, duwde Shirley haar gevoelens en verwarring zo ver mogelijk weg. Later moest ze er nog maar eens over nadenken. Het was er nu niet de tijd voor. Zoals ze al hadden verwacht, stond het nieuws van de volgende ochtend nagenoeg geheel in het teken van de stroomuitval van de vorige avond. Al het andere nieuws was op de achtergrond geraakt en over de hele wereld werd de toestand steeds chaotischer. Shirley, die naast haar journalistieke opleiding een cursus Frans had gedaan, probeerde het televisiejournaal te volgen. Ze kreeg er niet alles van mee, want het Zwitserse Frans klonk anders dan dat wat ze had geleerd. Maar wat ze verstaan kon, was al verontrustend genoeg. De stroomuitval die gisteravond de hele wereld gedurende enkele uren trof, heeft een onbekend aantal mensen het leven gekost. Volgens experts zal het precieze aantal slachtoffers nooit bekend worden. In alle landen deden zich ontelbare ongelukken voor. De hulpdiensten in Zwitserland, zelf ook gehinderd door het wegvallen van de stroom, deden wat ze konden, maar in veel gevallen bleek dat niet voldoende. Voor een deel van de slachtoffers kwam de hulp veel te laat door het gebrek aan communicatie en een goede coördinatie. De minister van Binnenlandse Zaken heeft zijn ontslag aangeboden vanwege het falende rampencommunicatiesysteem, maar dit ontslag is niet geaccepteerd. De minister-president heeft in een schriftelijke verklaring laten weten dat in de huidige situatie daadkracht en kennis van zaken van groter belang zijn dan het zoeken van zondebokken en dat zijn volledige vertrouwen in de minister ongewijzigd is. Het Amerikaanse Witte Huis heeft in een communiqué laten weten dat een niet eerder opgemerkte hevige zonneactiviteit de oorzaak voor de wereldwijde stroomuitval moet zijn geweest. De zonnestorm zou een zodanige intensiteit hebben gehad dat alle energienetwerken op aarde hierdoor werden getroffen. Diverse onderzoekers van de zon hebben echter hun twijfel uitgesproken over de juistheid van deze verklaring. Het is nauwelijks voorstelbaar dat met de huidige stand van de techniek een dergelijke hevige zonnestorm niet zou worden opgemerkt, aldus een van de onderzoekers. Naar verluidt zijn tijdens de stroomuitval op aarde meerdere vliegtuigen verongelukt. Enkele berichten spreken van 5 neergestorte toestellen, andere over een groter aantal, mogelijk 11. Een vertegenwoordiger van de IATA liet desgevraagd weten dat er nog steeds geen zekerheid is over het aantal toestellen en dat het nog te vroeg is om daarover te gaan speculeren. Mede door de lange uitval van de moderne hulpmiddelen is er nog te weinig bekend, aldus de woordvoerder. Hij voegde eraan toe dat er vandaag door de IATA en de NTSB zal worden vergaderd over de bekendgemaakte zonnestorm. Hij sloot niet uit dat de beide organisaties een vliegverbod voor de gehele wereld zouden kunnen afkondigen voor de duur van de zonnestorm, te meer daar het vliegverkeer op dit moment ook al ernstig wordt gehinderd door de aswolken van diverse uitgebarsten vulkanen op alle continenten. Air Suisse is een van de maatschappijen die ernstig getroffen zijn door de diverse no-fly zones. De maatschappij heeft in een brief aan het parlement de noodklok geluid vanwege de financiële strop die het bedrijf dagelijks leidt en heeft om financiële steun gevraagd. Aan de financiële problemen van Air Suisse lijkt voorlopig geen einde te komen, aangezien het aantal vulkaanuitbarstingen nog steeds toeneemt. Ook lijkt er nog geen einde te komen aan de golf van zware aardbevingen die de aarde teisteren. In de afgelopen 24 uur deden zich weer 3 aardbevingen voor van meer dan 7 op de schaal van Richter. Een van 7,7 in een onbewoond gebied in Tibet, een van 7,1 op het Japanse eiland Hokkaido en een van 7,3 in het noordoosten van Nederland. Bij alle 3 de bevingen zijn, zoals het zich nu laat aanzien, relatief weinig slachtoffers te betreuren. De onrust onder de wereldbevolking is aan het toenemen. Op veel plaatsen zijn mensen aan het hamsteren geslagen, waardoor sommige winkels geen essentiële levensbehoeften zoals brood en water meer in huis hebben. Enkele winkeliers in Luzern zijn gisteren gearresteerd
omdat ze woekerprijzen voor hun producten rekende. Het kabinet heeft zijn afkeur over dergelijke praktijken uitgesproken en heeft aangekondigd in dergelijke gevallen hard te zullen optreden. Op dit moment ziet de regering nog geen heil in het invoeren van een distributiesysteem, maar evalueert op dagelijkse basis de noodzaak daartoe en... Er klonk een melodietje uit Jason's mobieltje en hij legde de tv het zwijgen op.
Met Jason Stevens?
Hallo, Klaus. De uitvaltijd van de Cray? Ja, prachtig. Ogenblik, ik pak even een pen. Hij graaide in zijn binnenzak en vond een pen en een bonnetje van een warenhuis.
Ben ik weer, geef maar door.
Er volgde een reeks cijfers die Jason stuk voor stuk herhaalde en opschreef.
Geweldig, Klaus. Super, bedankt, hè? Oké, tot later.
Hij legde de telefoon weg en keek Shirley aan. We hebben de nulmeting, Shirley. Nu kunnen we pas beginnen aan het vinden van de bron. In de lijst van de Cray heb ik 3 uitvaltijden gevonden waar we wat aan hebben. Aan de rest hebben we niet wat, omdat op die momenten de kwantumcomputer toevallig steeds op dezelfde plaats stond. Met die 3 metingen kan ik niet de precieze plaats uitrekenen van de bron, want daar heb ik 4 metingen voor nodig, maar ik kan wel een grove plaatsbepaling doen. Dit gaat ons zeker verder helpen. En, Shirley, zou je het erg vinden om me een uurtje alleen te laten? Weet je, het is al een hele tijd geleden dat ik met dergelijke wiskunde aan de slag was. En ik moet me er echt op concentreren. Anders dan eindigen we straks ergens in Rusland, terwijl we misschien in Brazilië hadden moeten zijn, zei Jason verlegen. Nee hoor, zei Shirley. Dat is geen enkel probleem. Dan ga ik eerst even naar mijn kamer en daarna iets drinken in de lounge. Shirley liep naar de deur, maar draaide zich nog even om. Ze had Jay nog zo graag iets willen zeggen, maar ze zag dat hij al in gevecht was met de getallen. En ze zuchtte. Toen liep ze maar naar buiten en sloot zachtjes de deur achter zich. In de lounge was het drukker dan normaal. De ruimte, die gewoonlijk de serene rust uitstraalde van een bibliotheek, had nu meer weg van een boekmakerskantoor. Overal zaten en stonden groepjes mensen te praten over de gebeurtenissen van de laatste tijd. Soms liepen de emoties flink op en werd er met stemverheffing gesproken. Shirley verschanste zich in een fauteuil in een verlaten hoekje, maar het boek dat ze meegenomen had om de tijd te doden belandde vergeten op het kleine tafeltje naast haar stoel. De pratende groepjes hadden haar interesse gewekt. Hoewel ze allerlei onbegrijpelijke Europese talen hoorde en slechts flarden van de gesprekken kon verstaan, was het duidelijk dat de meeste mensen bezorgd waren over de toekomst. Een groepje had het over misoogsten die iemand verwachtte. Een man met een vilthoed en een uilenbril vertelde opgewekt dat zijn bedrijf de toegenomen vraag naar noodstroomaggregaten nauwelijks aankon, waarop een driftige stem iets riep over uitbuiting en opportunisme. Een derde groepje discussieerde over de gevolgen die het uitvallen van allerlei diensten zou veroorzaken. Shirley's aandacht werd dusdanig in beslag genomen door al die door elkaar mummelende gesprekken dat Jason's komst haar verraste. Ze keek op de horloge en zag dat er bijna 2 uren verstreken waren zonder dat ze daar erg in had gehad. Jay kwam haar kant op en liet zich vallen in de fauteuil die het dichtst bij die van haar stond. Hij wenkte een kelner en bestelde koffie voor Shirley en voor zichzelf en 2 paracetamol-tabletten. Hoofdpijn? Vroeg Shirley. Ja, enorm, hij zuchtte. Het rekenprobleem was flink wat lastiger dan dat ik had gedacht. Ik moest ook nog een paar keer opnieuw beginnen omdat ik ergens de fout in was gegaan. Maar goed, uiteindelijk is het dan gelukt en ik weet nou voor 50% waar de bron van de storing zit. 100% zekerheid heb ik nog niet. Daarvoor is een 4e meting nodig en die hebben we nog niet. Ja, oké, maar waar is die bron dan nou? Ergens in Peru of halverwege de banen van Neptunus en Pluto. Shirley keek hem scheef aan. Peru of Neptunus? Och, als het foutje niet groter is dan dat, spotte ze. Doe nou, zei Jason vermoeid. Hij trok zijn wenkbrauwen samen. De ober kwam met de bestelde koffie en Jason spoelde daar gretig de pijnstillers mee weg. De hete vloeistof brandde in zijn keel, maar leek hem toch nieuwe energie te geven.
Bij het eerste punt zonk de moed me een beetje in de schoenen.
De berekening leverde namelijk een punt op wat zowat 6 miljard kilometer hier vandaan ligt. De planeet Neptunus draait op een afstand van 4,5 miljard kilometer om de zon, Pluto op 7,5 miljard kilometer, en ik was bang dat dat tweede punt op een nog grotere afstand zou liggen. Nou ja, gelukkig dan maar. De berekening toonde aan dat het tweede punt heel wat dichterbij ligt, namelijk iets minder dan zo'n 12.000 kilometer hier vandaan. Ik heb het punt opgezocht op Google Maps. Het ligt tussen La Marate en Ocaña in een bergachtig gebied in Peru. Hij nam nog een grote slok van de koffie.
Dus daar moeten we heen, merkte Shirley enthousiast op.
Nee, ik heb het telkens wel over punten gehad, maar dat was alleen voor het gemak. Feitelijk had ik het over gebieden moeten hebben. Al met al kan de werkelijke bron tientallen kilometers van het berekende punt verwijderd zijn. We moeten eenvoudig meer meetpunten hebben, dan kunnen we de plaats preciezer vaststellen.
Het opgeleide enthousiasme van Shirley doofde weer een beetje. We weten nu in ieder geval waar we ongeveer moeten zoeken, zei ze.
Ik denk dat ik nu voor een paar uurtjes mijn bed induik. Hopelijk verdwijnt die vreselijke hoofdpijn dan wat,
zuchtte Jason. Ik zou je graag een paar uurtjes laten slapen, Jay, maar ik vrees dat je dat in het vliegtuig zult moeten doen. De toestand wordt steeds kritieker en we hebben geen tijd meer te verliezen. We moeten zo snel mogelijk naar Peru zien te komen voordat er een algeheel vliegverbod wordt afgekondigd. Kom, drink je koffie op, we gaan inpakken. Ik zal twee plaatsen reserveren voor de eerstvolgende vlucht naar Peru,
sprak Shirley gedecideerd. Jay zuchtte diep en dronk zijn koffie op.